Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis en welkom allemaal elders. Of u deze viering via YouTube met ons meemaakt of via de podcast. Mijn naam is Marga Sanderink en ik ben vanmorgen de gastvrouw en beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. De dienst wordt voorgegaan door Reinier Gosker. De organist is Evert van Dijk. De collecte die zal zijn voor Stichting Kerstpakketten en wordt toegelicht door Pieter Geurts. De bloemen uit deze dienst zijn voor Annelies Kroon. We ontsteken de kaarsen en openen de Bijbel en zijn stil om tot onszelf te komen en om ons voor te bereiden op de dienst. We zingen zo het aanvangslied, wat op de voorzijde van de liturgie staat, Psalm 133, vers 1. Ik wens ons allen een goede dienst.
Dat de tegenwoordigheid, de goedheid en de liefde van de eeuwige hier in ons midden zij. Onze hulp in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Mij kunt u gaan zitten en is er gelegenheid voor de kinderen om naar die tuin te gaan waarover we zojuist zongen. En daar werken jullie verder geloof ik aan een spel en ik wens jullie maar heel veel plezier. Oké, dan zie ik jullie straks weer terug, denk ik. Hè? En als jullie ons nou ook heel veel plezier wensen, dan komt het denk ik wel goed.
Ja, graag.
Ik zag zo gauw de tekst van het lied, maar het ligt hier niet, dus ik kon helaas niet meezingen. Ik verstond er wel wat van, dus het kwam wel goed. Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop dan in veel protestantse gemeenten in Nederland de overleden gemeenteleden herdacht worden. Ook wij staan vandaag stil bij de grens van het leven, wanneer we lezen over de dood van Sara en de laatste verrassende levensjaren van Abraham, alvorens ook hij sterft en dan door zijn beide zonen Isaac en Ismaël begraven wordt. En dat doen ze gebroederlijk. En dat was de reden waarom we zojuist begonnen met Psalm 133. Waarvan we nu ook nog maar het derde vers met elkaar zingen.
MUZIEK
Ik mag u voorgaan in het gebed om ontferming. En dat doen we zoals aangegeven in uw liturgie. Telkens na de woorden "daarom roepen wij" zingen we dan lied 367d. Dat is een korte acclamatie. En als u even luistert naar onze organist, dan zingt u hem zo mee. Mag ik u voorgaan in dit gebed? Wij zongen zo even met Psalm 133 over een plek waar Gij, God van Sara en Abraham, uw zegen geeft, waar U zelf zou willen wonen, waar uw heil verkregen wordt en levend tot in eeuwigheid. Zo'n plek, zo'n stad van vrede, missen we je noden op aarde. We verlangen ernaar en we hopen erop, we zingen ervan en kijken ernaar uit, maar zien het telkens achter de horizon verdwijnen. Hoe lang moeten we wachten? Bidden, hopen, eraan werken en naar streven. En hoe houden we het hier vol als Gij ons niet inspireert met uw geest? Daarom roepen we. Voor alle mensen van goede wil die zich inzetten voor een andere, menselijker wereld, minder willekeurig en wreed. Met binnen zijn woestijnen oasen van gerechtigheid en tuinen van goedheid. Dat zij de moed niet laten zakken, maar blijven hopen. Misschien wel tegen de klippen op, maar oprecht, realistisch en vasthoudend. Voor zulke mensen, waar ook op aarde, roepen wij. In het bijzonder voor mensen die tegen hun wil terechtgekomen zijn in de brandhaarden en op de schoeiplekken van onze tijd en geschiedenis. Die een veilig heenkomen zoeken, ook bij ons hier in Nederland, maar er lang niet altijd gastvrij ontvangen worden. Voor al die zwervende, vluchtende mensen op aarde. Daarom roepen we. Ja, voor ieder mensenkind op aarde, Jood of Arabier, moslim of christen, hindoe of boeddhist, voor wie of wat ook maar op deze aarde leeft en diep in zich een goddelijke vonk mag weten, Voor al die mensen bidden en zingen we tot eer van u, met wie wij zijn verweven. Houd hen in ere. Gisteren, afgelopen zaterdag, dus gisteren, vierde de synagoge Shabbat Chaye Sara. En dan worden gebruikelijk de hoofdstukken 23, 24 en 25 uit het boek Genesis gelezen. Dat is een ontzettend lang gedeelte dat notabene drie verhalen omvat. Het eerste verhaal gaat dan over de dood van en de begrafenis van Sara. En daarvoor moet Abraham dan eerst een graf kopen bij Machpela. En direct daarna dan volgt het hele lange verhaal over de zoektocht naar een vrouw voor Isaac. En dat blijkt dan uiteindelijk Rebecca te zijn. En de parasha, want zo heet zo'n Shabbat gedeelte, de parasha eindigt dan met de laatste levensfase en het sterven van Abraham, die zoals gezegd begraven wordt door zijn beide zonen Isaac en Ismaël. Dat laatste verhaal, dat ga ik zo meteen met u lezen, en dat leggen we naast een paar kernachtige woorden van Jezus, waarmee hij te kennen geeft gepokt en gemazeld te zijn in de Joodse traditie. Tussen beide schriftlezingen dan luisteren we naar een muzikaal intermezzo over de melodie van lied 848. Waarmee we dan na de twee lezingen antwoord geven op die beide lezingen en wat we daarin gehoord hebben. Maar eerst ga ik u voor in het gebed bij de opening van de schriften. Hoe dierbaar is uw liefde, God? Mensen zoeken bescherming in de beschutting van uw vleugels. En zij laven zich aan de weelde van uw huis. Dit huis waar wij hier tezamen gekomen zijn. En u laat hen drinken uit uw overvloed van vreugde. Want bij u is de bron van het leven. En door uw licht zien wij het licht. Laat nu uw liefde blijvend zijn voor wie u kennen en uw rechtvaardigheid voor de oprechten van hart. Zo bidden ook wij op onze beurt door Jezus Christus onze Heer. Kom, Geest van God, kom in ons midden. Amen. Ik lees met u Genesis 25, de versen 1 tot en met 11. En je hebt de Bijbel prachtig mooi opengeslagen. Ik neem aan ook bij Genesis 25, zo te zien. Wat zeg je? Ja. Maar nou heb ik toch een andere Bijbel meegenomen. En ik hoop dat je het goed vindt dat ik daaruit lees. Ik was hier een poosje geleden. En dan weet ik niet meer of ik deze Bijbel al bij u heb geïntroduceerd of niet. Nou, als u nou, bij de introductie, als u dan halverwege denkt, dat verhaal kennen we wel. Nou, waarschuw me dan even, hou ik op en dan ga ik gewoon lezen. Het is een hele mooie, dit is een deel trouwens van de Bijbel. Het is alleen maar de Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Ik denk dat het iets van 25, misschien wel 30 jaar geleden was, dat Huub Oosterhuis samen met Alex van Heusden begonnen is om die Torah te vertalen. En daar hebben ze een lang werk aan gehad. Toen ze het eerste boek klaar hadden, Genesis, is dat ook uitgegeven, staat bij mij in de kast. En toen kwam het tweede boek, Exodus, ook dat hebben ze samen uitgegeven. Toen kwam er een hele poos niks. En uiteindelijk kwam het derde deel, maar dat was Numeri. En vlak voor zijn dood, voor de dood van Huub Oosterhuis, hebben ze met z'n tweeën erg hard gewerkt om het hele project toch klaar te krijgen. Het is een vertaling die er, zo ziet de bladspiegel eruit. En ik vind dat heerlijk, zo'n bladspiegel. En niet een krantenkolommetje, want dan ben je altijd de draad kwijt. Ik moet dat lezen met de vinger bij de tekst. En ik moet thuis goed oefenen om het op zondag dan fatsoenlijk voor te kunnen lezen. Maar hier zo kun je gelijk zien, oh, zo lang is die regel. En daar kan ik even ademhalen. En bovendien is het, ja, je raakt de weg ook niet kwijt. Omdat het niet zo'n strakke snelbaan is, hè? Zo'n krantenkolommetje waar je langs roust. Er zit nog een voordeel aan deze mooie uitgave en dat is dat hij natuurlijk heel poëtisch is. Ja, je heet Huub Oosterhuis of je heet niet Huub Oosterhuis. En Alex van Heusden was een Hebraïst die daar erg veel verstand van had. Dus die twee hebben zo ontzettend samengewerkt. Dat het eerlijk gezegd ook, je hebt wel mensen die hebben het dan over een bijbelgetrouwe uitleg. Dan moet je altijd een beetje oppassen bij zo'n opmerking en wat er dan volgt. Maar dit is in zoverre, je wordt de Hebreeuwse tekst wel toch heel nauwkeurig en verzorgd weergegeven. En daarom ben ik er eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik heb u niet horen roepen, dus dat wist u nog niet. Ja, ik ga lezen Genesis 25 en dan hoort u het vanzelf. Genesis 25, de versen 1 tot en met 11. Herinner u even, het is net, de knecht van Abraham is net met Rebecca bovenop een kameel teruggekomen. En dan vindt de ontmoeting ergens plaats, maar dat vertel ik u straks in de preek wel of in de overweging. En dan gaat het verrassend als volgt verder. De laatste zin uit het hoofdstuk 24, Zo vond Isaac troost na zijn moeder, nadat zijn moeder overleden was. Vindt hij troost in zijn eigen vrouw, Rebecca. En dan gaat het opvallend verder. Abraham had nog een vrouw genomen. Haar naam was Ketura. En zij baarde aan hem Zimram en Joksam, Medan en Midjan, Jisbak en Shuach. Joksam verwekte Sheva en Dedan. De zonen van Dedan waren de Ashurieten, de Letushieten en de Leumieten. De zonen van Midjan, Eva, Efer en Henoch, Avida en Eldaa. Alle zonen van Ketura. En Abraham gaf alles wat hem toebehoorde aan Isaac. En aan de zonen van zijn bijvrouwen gaf Abraham geschenken. En hij zond hen heen, nog bij zijn leven, weg van Isaac, zijn zoon, naar het oosten. Het land van het oosten. En tussendoor gezegd en geschreven. Matthäus laat ze dan uiteindelijk weer terugkomen in het evangelie, nietwaar? Die magiërs uit het oosten. Althans, ik denk dat Matthäus dat zo gedaan heeft. Aan de tekst verder. Dit zijn de dagen van Abraham, de levensjaren die hij leefde. 100 jaar en 70 jaar en 5 jaren. Toen bezweek hij. Abraham stierf, grijs van haren, oud en verzadigd. Hij werd gevoegd bij zijn verwanten. Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de spelonk van Makpela, in het veld van Ephron, de zoon van Zochar de Gittiet, tegenover Mamre. Dat veld dat Abraham verworven had van de zonen van Geet. Daar ligt Abraham begraven en Sara, zijn vrouw. En het geschiedde na de dood van Abraham. God zegende Isaac, zijn zoon, en Isaac vestigde zich bij de waterput Lachai Roi, de levende die mij ziet. Tot zover onze lezing uit het boek Genesis.
Thank you. Ik lees uit Marcus 12, vers 28 tot en met 34. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Jezus hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister Israël. De Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
Na de overweging, dan zingen we met elkaar lied 344. Dat is een geloofsbelijdenis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Heb de eeuwige jouw God lief, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je vermogen. En het tweede gebod is dit: heb je naaste lief, want die is zoals jijzelf. Er zijn geen geboden groter dan deze. Het zijn eeuwenoude woorden die telkens weer klinken tegen de achtergrond van de tijd waarin ze gesproken worden. En wat ons betreft wordt die achtergrond beheerst door het dagelijks nieuws over raketinslagen, gijzelaars, gegijzelden, grondoorlogen, verwoeste steden, gebrek aan water, brandstof en medicijnen. Is die oude oproep van Jezus van Nazareth aan dovemansoren gesproken? Neemt iemand ze nog serieus ten overstaan van de wapenindustrie en politieke leiders die niets anders weten te verzinnen dan smijten met bommen en granaten? Godzijdank was er in de achter ons liggende tijd nog een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog in het Midden-Oosten. En nog iets langer geleden voor de slachtoffers in Oekraïne en Soedan. Acties die ons er tenminste nog aan herinneren dat er zoiets bestaat als mededogen. Als je naaste liefhebben, want die is als jijzelf. Te midden van alle heftige betuigingen pro en contra Israël en de Palestijnen zouden wij er goed aan doen, denk ik, om te luisteren naar stemmen aan beide zijden van het conflict die geen olie op het vuur werpen, maar het gesprek, het onderlinge gesprek zoeken en gaande houden. En dan niet om alle gruwelijke feiten te verdoezelen, maar om de pijn en het verdriet ervan over en weer zichtbaar en voelbaar te maken. Omdat er iets zou kunnen ontstaan van begrip voor de inzichten en de ervaringen van die ander. Maar ja, om die stemmen te horen moet je de voorpagina's en de tv-journaals laten voor wat ze zijn en op zoek gaan naar organisaties, verenigingen, initiatieven en gespreksgroepen waar Arabieren en Joden, moslims en christenen, hindoes, boeddhisten en wie ook maar elkaar proberen te begrijpen en vast te houden. In Israël zelf zijn er tal van zulke initiatieven, ook al komen ze momenteel niet aan bod. Ik denk aan het Joods-Arabisch dorpje Nef Shalom, Ba'at al-Shalam, of aan Breaking the Silence, een organisatie van soldaten die niet langer in het leger zijn, maar een boekje open doen over wat ze daar hebben meegemaakt. De Rebbes for Human Rights, Standing Together, net een nieuwe organisatie ontstaan na de 7e oktober van Joden en Palestijnse inwoners van Israël. De Parents Circles, het zijn cirkels van mensen, van ouders, Palestijnse, Arabische en Israëlische ouders die een kind verloren hebben aan het geweld over en weer. En dan zijn er nog de hand-in-hand schools. Niet zoveel trouwens, een stuk of 4, 5 in heel Israël. Waar Joodse en Arabische, Palestijnse kindertjes samen naar school gaan. En daar ook daadwerkelijk elkaars taal leren. Hebreeuws en Arabisch. En wat Nederland betreft, ons eigen land, daar denk ik aan het platform Dialoog Joods Nederland en diverse moslimgemeenschappen om, ook al is het alweer een poosje geleden, ook in ons land in gesprek te komen met elkaar over een gezamenlijke oproep om geweld te stoppen. En natuurlijk, inmiddels kent iedereen ze, de twee Amsterdamse gemeenteraadsleden Carmi en Kaan. De een Joods en pro-Israël en de ander islamitisch en pro-Palestijns. En toch werken die twee gemeenteraadsleden al maandenlang samen om de toenemende polarisering tegen te gaan. Zoals dat trouwens ook telkens en nog altijd gebeurt tijdens die voortgaande gesprekken in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema. Die laten zien dat het ook anders kan dan elkaar uitschelden en de schuld geven. Ik denk ook even, want dat las ik van de week, aan rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal-Joodse gemeente in Amsterdam. En twee Nederlandse imams, Mohammed Atrar en Adelazis Gendoudi. Ik moet even mijn best doen om die namen goed uit te spreken, merk ik. Met hun interreligieuze verklaring tegen geweld, waarin ze tegen iedereen die zich onveilig voelt met woord en daad zeggen: wij beschermen elkaar, moslims en Joden. En zo zijn er veel meer die zich moeite geven om elkaar te ervaren, om aan elkaar te ervaren dat de ander is zoals jijzelf, met al je pijn en je verdriet. En natuurlijk moet ik dan ook nog Abraham Soetendorp noemen, die samen met imam Shamir Madhar hun werk doen en proberen de Nederlandse bevolking ervan te overtuigen dat samenwerking moet. Zouden zulke gedeelde ervaringen van gemis, pijn en verdriet niet het begin kunnen zijn van een weg naar de vrede? Wel, zo'n weg naar vrede ontdekte ik in de boeken van Mozes, waar verteld wordt over Isaac en Ismaël. In onze tijd worden die twee vaak tegen elkaar uitgespeeld als erflaters van Jodendom, van een Jodendom en een islam die elkaar niet gunstig gezind zijn. Ik wist wel dat het lang niet altijd zo is geweest in onze geschiedenis. Maar bij hernieuwde lezing van de verhalen over Isaac en Ismaël, daar stootte ik op een dieper liggende laag die werkelijk wijst op verzoening, vriendschap en wederzijds respect tussen beiden. Iedereen, zeker op onze leeftijd, kent die verhalen, althans in grote lijnen. God belooft Abraham en Sara een kind dat maar niet geboren wil worden. En om dan een handje te helpen, mag Hagar, het dienstmeisje van de family, op Sara's knieën een zoon baren. Maar nog voor het zover is, krijgt Sara spijt. Ze ergert zich aan het gedrag van de inmiddels zwangere Hagar en ze kleineert haar zozeer dat Hagar vlucht, de woestijn in. Maar een stem uit de hemel, die doet haar dan terugkeren naar Sara onder de belofte van een talrijk nageslacht. Ze zal een zoon baren hem Ismaël noemen en deze zal wonen in het zicht van al zijn broeders. Die dus nog geboren moeten worden allemaal. Aldus een stem uit de hemel. En de waterput in de woestijn waar dit allemaal gebeurt, die krijgt van Hagar de naam Lachai Roy. Dat wil zeggen de put van de levende, van de eeuwige, die naar mij heeft omgezien. Lachai Roy. Maar het verhaal gaat verder. En wonder boven wonder wordt 14 jaar later ook Sarah alsnog zwanger en baart eveneens een zoon, Isaac. En als die nog weer wat later gespeend wordt, dan laat Abraham dat groots vieren. En die Ismaël, intussen een puber van een jaar of 14, 15, ja, die moet natuurlijk lachen om dat hele gedoe van dat spenen. En dan wordt Sarah opnieuw boos over dat gedrag van de puber Ismaël. En ze eist van Abraham dat hij Hagar met zoon en al de laan uitstuurt. En Abraham doet het tegen zijn zin in. Verdwijnen de twee van het toneel om dan ergens in de woestijn te sterven van honger en dorst. Hagar legt Ismaël ergens onder een boom en gaat verderop zitten treuren, want ze kan het niet zien. En dan opnieuw klinkt opeens die stem uit de hemel. En die zegt, sta op Hagar, houd de jongen goed vast, want de eeuwige, de levende, zal hem maken tot een groot volk. Zo is het gegaan. Ismaël groeide op, werd boogschutter en ging wonen in de woestijn Paran. En zijn moeder zocht voor hem een vrouw uit Egypte. Ja, en dat is het zo ongeveer. Veel meer krijgen we over die Ismaël niet meer te horen, denken we. Maar dan volgt, drie hoofdstukken later, het verhaal over de laatste levensfase van Abraham. En het is werkelijk waar uitermate boeiend om eens uit te vogelen wat de Talmud en allerlei Joodse midrashim over dat hoofdstuk vertellen. Beschouw het verhaal dat wij nu met elkaar gelezen hebben, Genesis 25, maar als een kale kapstok. Waaraan dan ook van alles gehangen kan worden. Dat is vaak met Bijbelsverhalen zo eigenlijk altijd. Dat ze heel veel niet vertellen. Wat wij natuurlijk kunnen invullen. En in de Joodse traditie gebeurt dat met grote vrijmoedigheid. Waardoor ook allerlei gesprekken en discussies kunnen ontstaan. En in Genesis 25 is dat natuurlijk de eerste vraag die op je afkomt. Is natuurlijk, wie is Ketura? Ik heb er nog never van gehoord, van die hele Ketura. Wie is dat? En we horen later ook nooit meer wat over haar, althans niet in de Torah. Wie is Ketura? Met wie Abraham nota bene na de dood van Sarah nog vele gelukkige jaren beleefde? Waar komt ze vandaan? En hoe is Ismaël opeens aanwezig bij de begrafenis van Abraham? Wel, nu met die en zulke vragen weten Joodse wijzen wel raad. In het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 24, werd verteld hoe de knecht van Abraham een vrouw voor Isaac zocht en ook gevonden heeft. En dat die knecht dan met Rebecca, want zo heet ze, naar huis terugkeert. Maar daar neemt het verhaal een verrassende wending. Want Isaac is niet thuis. Hij woont op dat moment ergens in het Zuiderland, in de Negev. En, zo vertelt het verhaal, en hij gaat Rebecca tegemoet als hij haar ziet aankomen in de verte. Vanaf de put Lachai Roy. De put in de woestijn die zijn naam dankt aan Hagar. Hoezo verbleef Isaac op dat moment bij de put Lachai Roy? Wat deed hij daar? Om op die vraag nou weer antwoord te geven, wordt in de Midrashim, in Joodse commentaren, verteld dat Isaac zich niet kon voorstellen dat hij straks getrouwd zou zijn, terwijl zijn vader als weduwnaar van Sarah in zijn eentje verder zou moeten. Zal ik trouwen, terwijl mijn vader alleen is? Dat ging er blijkbaar bij Isaac niet in. En dus ging hij op zoek naar een oude liefde van Abraham. Hij ging op zoek naar Hagar. En daarom was hij bij de put Lachai Roy. Waar hij dus in het veld zat te mijmeren, 's avonds, toen hij daar opeens in de verte een stelletje kamelen zag aankomen, die een inmiddels gesluierde Rebecca bij hem brachten om zijn vrouw te worden. Ik weet wel, en u weet het ook, veel van deze verhalen die staan niet met zoveel woorden in de Bijbel. Maar op deze manier geeft de Joodse traditie wel antwoord op de vraag hoezo Isaac vanaf de put Lachai Roy op Rebecca toeliep. Want dat staat weer wel in onze Bijbel. En tegelijk maken al deze verhalen duidelijk wie nou in de Joodse traditie Keturah is. Namelijk niemand anders dan Hagar. En dat is eigenlijk ook wel heel goed mogelijk, want zij is bepaald niet de enige in de Bijbel die meer dan één naam heeft. En sterker nog, als Hagar ook bekend stond als Keturah, ja, dan is dat eigenlijk een heel groot compliment voor haar. Voor wie er doen en laten blijkbaar een aroma verspreidt als dat van Keturet. Dat is het Hebreeuwse woord voor een parfum, een welriekende parfum. Nou, als jij als vrouw zo'n bijnaam hebben mag, Keturah, nou dan weet je het wel. Geurig reukwerk is die Hagar. Ze ruikt altijd zo lekker. Keturah. Koosnaampje voor Hagar. Hagar eindigde dus haar leven helemaal niet als verschoppeling in de woestijn, maar dankzij al die inspanningen van Isaac werd zij, na de dood van Sarah, de vrouw van Abraham, met wie ze notabene nog 6 kinderen kreeg. Zimram en Joksam, Medam en Midjam, Jisbak en Suach. Zo staat het in de Bijbel. Want door al zulke verhalen in de Joodse traditie verandert er natuurlijk iets in het beeld dat wij zoal van Ismaël hebben. Ruwe vent, wilde ezel, levend als de Bedouïne in de woestijn, getrouwd met een Egyptische vrouw. Maar vader Abraham, die had wel iets met Ismaël. Die vond het, bij mij blijft het gelukkig schijnen, die vond het in de tijd maar niks om Ismaël weg te sturen. Naar aanleiding van het ene Bijbelversje, dat het Abraham mishaagde om Hagar weg te sturen omwille van zijn zoon, wordt verteld in de Joodse traditie, hoe Abraham notabene 2 zijn zoon Ismaël zou hebben opgezocht. En beide keren, zo gaat het verhaal, was Ismaël helaas niet thuis. pech gehad. En de eerste keer weigerde de vrouw van Ismaël, die niet wist wie Abraham was, hem brood en water voor te zetten. Ze weigerde hem dus gastvrijheid. En dat is zo ongeveer het ergste wat je kunt doen in het oosten. Ismaël scheidde dan ook van deze Egyptische vrouw en trouwde vervolgens Fatima. Dan moet je even knipperen met je ogen. En je begrijpt dat deze midrash dus van later datum is, toen er al zoiets bestond als de islam. Want Fatima, ja, dat was de vrouw van Mohammed, nietwaar? Toen Abraham, ongestoord van deze verschillende tijdsperioden, want dat kan allemaal in de Joodse traditie. Toen Abraham voor de tweede keer, zonder te vertellen wie hij was, langskwam, toen ontving deze Fatima hem hartelijk en gaf hem te eten en te drinken, zo wordt verteld. En pardoes, daarop ging Abraham staan, maakte zich bekend, dankte de Eeuwige en zo vulde het hele huis van Ismaël zich met vrede en alle goeds. En toen Ismaël thuis kwam en Fatima hem vertelde over het bezoek van Abraham, zijn vader, toen wist Ismaël dat zijn vader van hem hield. En stond verzoening en vriendschap tussen beiden niets meer in de weg. In Talmud en Midrashim wordt nog wel meer over Hagar en Ismaël verteld, maar voor vanochtend lijkt het me wel voldoende. Dankzij zulke verhalen begrijp ik waarom beide halfbroers, Isaac en Ismaël, samen hun vader begraven hebben in een geest van verzoening, vriendschap en wederzijds respect. Dat wat ook wij zozeer nodig hebben in onze samenleving. Voor Ismaël moet het trouwens niet niks geweest zijn om zijn vader te begraven in hetzelfde graf als dat van Sara. Want Sara, die had hem en Hagar, zijn moeder, immers behoorlijk dwars gezeten in het leven, gekwetst en vernederd. Waar wij in onze tijd steeds meer ervan uitgaan dat de verhoudingen tussen Joden en Arabieren vergaand verstoord zijn, ja, daar blijkt onze eigen Bijbel er aanleiding toe te geven een heel andere werkelijkheid, een heel andere weergave van de werkelijkheid te willen zien. Eén die oproept om achter de oppervlakkigheden van het dagelijks nieuws op zoek te gaan naar een dieper gelegen waarheid. Eén die ook raakt aan dat woord van Jezus, waarmee die voor ons de kern van het Jodendom heeft samengevat. Heb de levende je God lief, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je vermogen. En het tweede is dit, heb je naaste lief, want die is als jijzelf. Er zijn geen geboden groter dan deze. Deze woorden klinken nog altijd, namelijk overal waar mensen bereid zijn om ze te horen, ondanks het dagelijks nieuws dat ons hart vergiftigt met haat en leugens, dat onze ziel verscheurt vanwege loyaliteit, waar we geen raad mee weten. Dat ons verstand droevig stemt en dat onze kracht wanhopig maakt. Maar daartegenover staat gelukkig het goede nieuws. Want we hoeven onze oren niet te laten hangen naar alles wat opborrelt uit die troebele bron van het dagelijkse nieuws. We kunnen ook luisteren naar de dieper liggende waarheid van het Bijbelverhaal en gehoor geven aan die stem uit de hemel, die klonk bij de bron van de levende die naar ons omziet. En heb daarom de levende lief en de naaste, want die is als jezelf, de Jood en de Arabier, de moslim en de christen, de hindoe en de boeddhist, en wie of wat ook maar op aarde leeft. Want in ieder mens, ook in ieder van ons, schuilt immers een goddelijke vonk. En hoe diep die vonk in een mens ook verborgen kan zitten, het is de kunst van het leven om die vonk te willen zien, te ontwaren in ieder ander. Haar op te delven, tevoorschijn te halen en aan het licht te brengen. Zo mogen het zijn. Amen. Ik mag u ook voorgaan in de dienst der gebeden. Ik begin met de dank en de voorbeden. Dan zijn we een moment stil. En dan sluit ik het af met enkele woorden. Het gesproken gebed. Maar we gaan nog even door met dat gebed. En dat doen we zingenderwijs met lied 994. Ik weet, het is een lied dat niet zo vaak in de kerken gezongen wordt. Maar gezien alles wat er in onze wereld gebeurt, kan het inmiddels niet vaak genoeg gezongen worden, zou ik denken. En vandaar dat ik het eigenlijk de laatste kerkdiensten die ik de afgelopen anderhalve maand gedaan heb, telkens de gebeden beëindigd, hebben we dan beëindigd met het zingen van lied 994. Mag ik u voorgaan? Gij, schepper van hemel en aarde, die ook ons door Christus Jezus geroepen hebt om de oorsprong en bestemming van ons bestaan te herinneren, weethebbend van die goddelijke vonk die in ieder mens beloftevol schuilgaat. En daarom prijzen we de schoonheid van uw schepping en eerbiedigen uw naam die zoveel groter is dan wij ook maar kunnen denken. En daarom zeggen we: zegen en bescherm de plek waar wij leven en wonen. Zegen en bescherm de families in ons midden die rouw dragen. Mogen uw aanwezigheid hen tot zegen zijn. Zegen en bescherm allen die waar ook in onze wereld het slachtoffer zijn van oorlog, honger, ziekte of natuurrampen. Zegen en bescherm ook hen die zich inspannen om vrede en gerechtigheid te bewerkstelligen en onze gekwelde aarde te genezen. Ja, zegen en bescherm hen die onze samenleving besturen. Rechters en regeerders en volksvertegenwoordigers. Wij hier zijn ons bewust dat we mogen delen in de aan Israël geschonken verwachting van uw koningschap op aarde. En daarom hopen we ook dat alle verenigde volken en naties zich op die toekomst zullen oriënteren. Aan de hand van die 10 woorden die gij ons gegeven hebt, een handvest der bevrijding. Mogen die tijd spoedig aanbreken en eindeloos duren, zoals over u geschreven staat, dat gij voor altijd zult regeren door de zeggingskracht van uw heilige naam. Gij die de goedheid zelf zijt, hoor ook wat er leeft in het hart van ieder van ons en dat we u toevertrouwen in de stilte die we voor u en elkaar maken. En wat ons ook overkomen in dit leven, uw naam zij gezegend.
De tafel is een klein beetje versierd met kerstversiering. En er staat nog geen boom in de kerk, maar die komt aanstaande donderdag. Maar de kerstversiering ligt er vooral om ons te herinneren dat de kerstmis toch wat dichterbij komt. En dat er toch weer mensen zijn die geen kerstpakketten krijgen. Ik lees even een stukje van de brief Kerstpakketten Gezamenlijke Kerken Deventer. Doordat het leven ook dit jaar weer duurder is geworden en de lonen en uitkeringen niet naar van ons stijgen, hebben veel huishoudingen financiële problemen. Het aantal mensen dat noodgedwongen naar de voedselbank gaat of in de hulpverlening terechtkomt, is aanzienlijk toegenomen. Veel mensen kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden. Ze kloppen aan bij de voedselbank, kledingbank, meestergeertshuis, gemeente, diaconieën enzovoort. Iets extra's zit er voor hen niet in en helemaal niet in de decembermaand. De Stichting Kerstpakketten Gezamenlijke Kerken wil ook dit jaar in december weer een kerstpakket bezorgen bij mensen met een minimuminkomen of minder. Er is dit jaar zo'n 15.000 euro nodig. Maar dat gaan we met z'n twintigen niet opbrengen, denk ik. Maar we willen toch wel 500 kerstpakketten graag kunnen bezorgen. De diaconie geeft daar een stuk ondersteuning bij. En hopelijk u ook. Alvast bedankt.
Gaat nu dan weer heen in vrede en draagt daarbij de zegen van de ons altijd aanwezige. De Heer zegene u en hij behoede u. Hij doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. Hij zij bezorgd om u en geven u vrede.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u allen een goede zondag.